onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 83 en daarvan de verse 1. 4 en 6, Psalm 83, de verse 1, 4 en 6.
Thank you.
Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de profetie van Jeremia en daarvan het 28e hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Jeremia 28. Een voortsgeschiedenis in hetzelfde jaar, in het begin des koninkrijks van Zedekia, koning van Juda, in het vierde jaar, in de vijfde maand, dat Hanania, de zoon van Azur, de profeet die van Gibeon was, tot mij sprak, in het huis des Heren voor de ogen der priesters en des ganse volks, zeggende: Zo spreekt de Heere der Ischare, de God van Israël, zeggende: Ik heb het juk van de koning van Babel verbroken. In nog 2 volle jaren zal ik tot deze plaats wederbrengen al de vaten van het huis des Heren, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft weggenomen en dezelfde naar Babel gebracht. Ook zal ik Jechonia, de zoon van Jojakim, koning van Juda, en allen die gevankelijk weggevoerd zijn van Juda, die te Babel gekomen zijn, tot deze plaats wederbrengen, spreekt de Heren, want ik zal het juk des koninkrijks van Babel verbreken. En toen sprak de profeet Jeremia tot de profeet Hanania voor de oren, voor de ogen des priesters en voor de ogen des ganse volks, die in het huis des Heren stonden. En de profeet Jeremia zeide: Amen, de Heere doe al zo. De Heere bevestig uw woorden die gij geprofeteerd hebt, dat hij de vaten van des Heren huis en alle die gevankelijk zijn weggevoerd van Babel wederbrengen tot deze plaats. Maar hoor nu dit woord dat ik spreek voor uw oren en voor de oren des ganse volks. De profeten die voor mij en voor u van ouds geweest zijn, die hebben tegen vele landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd, en van krijg en van kwaad en van pestilentie. En de profeet die geprofeteerd zal hebben van vrede, als het woord van die profeet komt, dan zal die profeet bekend worden dat hem de Heere in waarheid gezonden heeft. Toen nam de profeet Hanania het juk van den hals van de profeet Jeremia en verbrak het. En Hanania sprak voor de oren, voor de ogen des ganse volks, zeggende: Zo zegt de Heere, alzo zal ik verbreken het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, in nog 2 volle jaren van de hals van alle volken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs. Doch des Heere woord geschiedde tot Jeremia nadat de profeet Hanania het juk van den hals van de profeet Jeremia verbroken had, zeggende: Ga heen en spreek tot Hanania, zeggende: Zo zegt de Heere, houten de jukken hebt gij verbroken, nu zult gij in plaats van die ijzeren jukken maken. Want zo zegt de Heere, der Ischare, de God Israëls: Ik heb een ijzeren juk gedaan aan de hals van al deze volken, om Nebukadnezar, de koning van Babel, te dienen, en zij zullen hem dienen. Ja, ik heb hem ook het gedierte des velds gegeven. En de profeet Jeremia zeide tot de profeet Hanania: Hoor nu, Hanania, de Heere heeft u niet gezonden, maar gij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik zal u wegwerpen van de aardbodem, en dit jaar zult gij sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heere. En alzo stierf de profeet Hanania in datzelfde jaar, in de 7e maand. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt uw raad geopenbaard door uw knechten, de profeten, en door uw apostelen, door Mozes, en de richters, o Heere, maar daar waren sommigen die gij niet had geroepen en die zich als profeten opwierpen om het volk te bedriegen, om zielen te bedriegen voor de eeuwigheid, om van vrede te spreken en geen gevaar. Maar gij hebt uw getrouwe profeten doen verkondigen de raad Gods, dat als een land gezondigd heeft, moesten zij de oordelen, moesten zij het volk waarschuwen, dan de oordelen afkondigen. O Heere, en dat is nog zo. Als een land gezondigd heeft en de maat vol zondigen moet, dan komt gij met uw oordelen. Daar is geen afwenden aan. Daar is geen afbidden meer aan. En vooral als het als het een verbondsnatie betreft. O lieve Heere, dat we ons toch zouden vernederen voor uw aangezicht. En dat we niet het juk van de hals zouden werpen. Want als gij houten jukken geeft en wij werpen ze af, dan geef gij ijzeren jukken. O lieve Heere, dat het mocht worden verstaan ook in onze tijd, wat we hebben opgelezen uit uw heilig woord, want dat keert steeds weer. Uw woord is niet van gisteren, nog van morgen, maar van eeuwigheid, is een eeuwig blijvend woord. En lieve Heere, dat we het door de bediening des geestes zouden mogen verstaan voor ons persoonlijk leven, maar ook voor het leven, voor het maatschappelijke leven, dat een land en volk alleen kan welvaren als ze u vrezen, als ze uw woord gehoorzamen. O lieve Heere, dat is van nature bij ons niet te vinden, ook niet in de kerken. Maar mocht gij met uw geest waaien, Heere, in dat dal van dorre doodsbeenderen, opdat elk been tot zijn been keren, en opdat gij daar vlees overheen trekken, en opdat gij uw geest daarin zou blazen. Want anders blijft het in de dood liggen, Heere. En u weet dat nog zoveel malen beter als dat wij het uit uw woord weten. En gij zegt dat Ezechiël zullen deze beenderen levend worden. En dan zegt die profeet, Heere, gij weet het. U weet alle dingen. Het is alles uit u, door u en tot u. Gij zijt, o Heere, de levensbron. En uit u schijnt een licht klaarder dan de zon, omdat u zelf het licht der wereld bent in Christus. En mocht dat licht, de Christus der Schriften, in onze harten schijnen, in onze duistere harten, opdat er in ons leven een licht op mag gaan, geen visueel licht, maar het licht der wereld, de Christus der Schriften, door wiens naam wij moeten zalig worden. O Heere, dat het ook ons leven bezetten mag, van voor en van achteren, van rondom, dat we met u verzoend moeten worden. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Heere, mocht dat ook deze avond gepredikt worden, maar ook ontvangen worden in een wel toebereide aarde. Er is vergeving altijd bij u geweest, voor verloren zondaar. Heere, dat gij uw naam kwam te verheerlijken over het rond der aard, en dat gij daartoe nog arbeiders uitstoten in uw wijngaard, want de velden zijn wit om te oogsten. Wij weten niet, lieve Heere, waar de uitverkorenen zich bevinden, maar gij weet het op het allervolmaakst, waar uw woord gepredikt moet worden, en waar gij verloren zondaren onder dat woord doet verkeren. O Heere, mag het ook gevonden worden onder dit dak, mag het ook gevonden worden op deze plaats, waar van nature niks te vinden is als duisternis en diepe afgronden. Dat was zo, o lieve Heere, dat is ons bestaan, duisternis, enkel stikdonkere nacht. Maar mocht Gij uw woord in ons hart planten, en mocht Gij dat doen, lieve Heere, door de bediening uws geestes, door de middelen die Gij zelf hebt gegeven, de genademiddelen, mochten we die waarnemen en mochten we niet aflaten om daaronder te verkeren, onder die zuivere bediening van uw woord, die zo spaarzamelijk te vinden is in onze dagen, maar Gij weet uw volk er wel onder te brengen. En Gij weet het woord wel toe te passen. Gij weet ook uw evangelie in Christus toe te passen. O Heere, daartoe zijn we volstrekt onmachtig toe. Maar wat is het, zou het groot zijn, lieve Heere, dat Gij het kwam te doen. En die vrije genade kwam te verheerlijken in ons aller leven. Opdat we niet meer van onszelf zouden zijn, maar van die getrouwe Heere en Heiland, Jezus Christus. Hem toebehoren, opdat we Hem zouden behagen en geen twee heren meer zouden kunnen dienen. Lieve Heere, mocht Gij daartoe de prediking aanwenden op alle plaatsen uw heerschappij. Want Gij hebt uw volk wereldwijd. En ze zullen komen van alle windstreken der aarde, door goddelijk licht geleid, om te melden het heil dat Gij hen bereid hebt. Maar voor de grondlegging der wereld. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Het neemt alleen maar toe in onze dagen met zoveel ontwikkelingshulp wat meestentijds in verkeerde zakken verdwijnt. Gedenk de mensen op Haiti, die arme mensen, o lieve Heere, we spreken hun taal niet, maar Gij spreekt alle talen. En mocht Gij die mensen bekeren van hun afgoden en ze tot U bekeren. Want Gij zijt de enige waarachtige God. In Jezus Christus een barmhartig God. En dat is het eeuwige leven. Heb Gij ons geopenbaard in uw woord, U te kennen. De enige en waarachtige God en de Heer Jezus Christus die Gij gezonden hebt. Heere, mocht Gij hem ook zenden in onze harten, dat die intrek nemen in ons leven en dat we zouden uitroepen gelijk de herders in Efrata's velden, welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van mijn hart. Want dan wordt het waarlijk kerstfeest. Heere, gedenk uw volk in landen waar ze openlijk vervolgd worden. En dat is wereldwijd, want er is geen plaats voor uw volk in deze gewest, nooit geweest. Maar mocht Gij ze beschermen en bewaren. Mocht Gij ze met uw woord bedienen, met dat levende woord. Niet bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit uw mond uitgaat. O Heere, zegen de bediening. En dat uw koninkrijk onder ons nog mag uitbreiden. Dat ook de jonge mensen zouden zoeken wat boven is, niet wat beneden is, want dat gaat, vergaat met de beesten in het veld. Er is niks wat eeuwig blijft en alles komt een eind door de tijd die alles schendt. Maar die op u hopen, door een waarachtig zaligmakend geloof, die zullen niet bedrogen uitkomen. O Heere, mocht Gij dat ook deze avond schenken en versterken, bij degenen die reeds uw eigendom zijn, mocht Gij spreken door de prediking naar het hart van Jeruzalem, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid is weggenomen en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen voor al hun zonden. En dat is die enige gerechtigheid die in Christus is, Heren. Ach, leer het ons toch kennen, doe, leer ons toch Hem kennen. die enige hoge priester, profeet en koning, die alles heeft aangebracht om voor u te kunnen bestaan en daar in uw volk als plaatsbekleder representeert aan u door zijn eigen volbrachte middelaarswerk. O Heere, we bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Mijn liefden, deze avond prediken wij u met de hulp des Heeren de tekstwoorden die we ook deze morgen hebben overdacht uit Jeremia 15. En daarvan de tekstwoorden 19 en 20, die wij nogmaals met u lezen. Daarom zegt de Heere, alzo, zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Gij zult voor mijn aangezicht staan, en zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn, laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vaste muur. Zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen. Want ik ben met u om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt den Heere. Dus geliefde Jeremia, we hebben het vanmorgen reeds begin gemaakt met de roeping van Jeremia, hoe hij door God in die strijd gesteld is geworden tegen het afhoererende volk en ten opzichte van de valse profeten moest Jeremia de volle raad Gods verkondigen, ten spijt van alle mensenmeningen, kerkopinie en wat iets meer zei, want de Heere laat zich niet voorschrijven nog ombuigen door wat mensen denken. Hij volvoert zijn eigen raad. En geliefde, daar wilde het volk niet onder buigen. Ze waren in Babylonische ballingschap weggevoerd. En er waren vele profeten, met name Hanania, die van vrede spraken en geen gevaar. Maar ook moet de tijd moet vervuld worden. En we hebben nu gepredikt dat als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, alles moet tot vervulling komen. En dat is ook zo met de oordelen Gods, die moeten vervuld worden. Dat is echt waar. Maar nu waren er vele valse profeten die zeiden van ja, die ballingschap in Babel, dat houdt op binnenkort. Hanania, we hebben het opgelezen, die verbrak het houten juk van Jeremia. Dat juk, dat was een beeldspraak van de prediking die Jeremia moest prediken. En Hanania nam dat juk van Jeremia's schouders en verbrak het. Maar de Heere zegt, gij hebt een houten juk verbroken en nou zal ik u een ijzeren juk geven. En Jeremia, geliefde, die leed onder de afval van het volk. Ze hoereerden van God af. En de Heer had zijn verbondswraak geopenbaard. Ze waren weggevoerd door koning Nebukadnezar naar het verre Babylonische Rijk. En Jeremia is daarin een getuigende profeet. Jeremia moest het volk de oordelen aanzeggen als zij in hun ongerechtigheid zouden volharden. En Jeremia is door zijn. Jeremia was daarom geen populaire profeet. Maar kijk, als hij de volle raad Gods mag preken, dan staat er in Gods woord: en er is geen profeet geëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. In Galilea zeiden ze van de Heer Jezus: dit is toch maar die zoon van Jozef en Maria, die timmermanszoon. Verachtelijk. Een plaats ontzegd. Ja. En dat is altijd zo geweest, geliefde. Maar dat weerhield Jeremia niet van om zijn last bekend te maken en om te prediken wat de Heer hem gaf te prediken. En daartoe was hij gesteld. Ja. Maar de Heere, ondanks alle bestrijdingen die Jeremia daarin te verduren kreeg en de verachting die hij te verwerken kreeg, want als hij daartoe gesteld wordt, als een koperen muur en een vaste muur tegenover een weerspannig volk. We lezen in de profeet Jesaja dat Jesaja gesteld was als een scherpe dorslede tegen het afvoererende volk. Een scherpe dorslede. Die alles vermaalt. Ja. Dus daarin, kijk, Jesaja, dat was ook zo'n onmachtig mens. Want als hij daar staat voor de heiligheid des Heren, als de heiligheid des Heren in zijn leven geopenbaard wordt, dan moet hij uitroepen: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en tot een volk en te midden van een volk dat onrein van lippen is. Die profeten die hadden geen macht. Die waren met macht bekleed. En geliefde, in het leven van de profeten komt ook weer zo duidelijk openbaar dat één man met God is de meerderheid. Eén man met God de meerderheid. En al die knechten van God, die ware knechten van God, die kunnen zeggen die bij ons zijn, zijn meer als die bij hen zijn. Zoals die profeet Elisa en die knecht bekend, die zag dat niet. Hè? Dat heerleger van engelen. En toen zegt Elisa tot een heren: laat het hem eens zien. Ja. En toen zag hij toch. Toen zag hij toch. Gods volk ziet door het geloof veel meer als een natuurlijk mens. Een mens ziet maar aan wat voor ogen is. En God ziet het hart aan. Nou, het geloof ziet de dingen zoals God ze ziet. Naar de mate des geloofs. Niet op een volmaakte wijze. Want er is geen kind van God met een volmaakt geloof. Ze zijn wel volmaakt, heb ik u vanmorgen gezegd, volmaakt in Christus. Maar dat geloof, Gods kinderen op zijn best geloven, maar voor zo'n 90-95% er is altijd nog wel een streek ongeloof bij. Straks, als het geloof overgaat in een schouder, dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal er geen twijfel en aanvechting meer zijn, geliefd. Ja. En de Heere had Jeremia gesteld en al de profeten gesteld. We lezen het, want Jeremia maakt geen uitzondering op de profeten. Jeremia was wel de wenende profeet, de lijdende profeet. Ja, en de klacht van de profeet was vanwege het feit dat hij niet meer troost ontvangt, dat hij in oprechtheid zijn ambt bedient en zijn ambt waarneemt. Dan krijgt hij niet zoveel troost uit. Hij moest die oordelen maar afkondigen, de raad des Heren moest hij afkondigen. Maar hij verstarde er zelf onder. Op een gegeven moment zegt Jeremia: ik zal niet meer in uw naam spreken. Het volk luisterde niet, gaf er geen acht op, ging maar door in die zonde en ongerechtigheid. Maar toen werd het weer als een vuur in het binnenste van hem. Ja. En hier lijkt het alsof God hem verlaten heeft. En we hebben dat opgelezen in dat 15e hoofdstuk. Alsof God hem verlaten heeft en hem aan de eenzaamheid heeft overgegeven. En Jeremia ging zwaar gebukt onder het feit dat het volk van God afvoereerde en op zijn prediking geen acht sloeg. Jesaja zegt: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En mensen, als je er nou geen acht op slaat en de eeuwigheid is aanstaande, en dan zal die eeuwigheid zich openbaren en dan is er 20 miljard jaren om en dan moet nog beginnen. Hij er wel eens bestilgestaan. Het leven is zo ernstig. Zeer ernstig. Maar dat is nou een last voor degene die de Heere vrezen. Hè? Dat als je onder de bediening van dat eeuwig evangelie verkeert, geliefd, onder de bediening van het woord, dat je maar doorgaat en dat er niks verandert in je leven. De genadetijd houdt een keer op. zal niet voor altijd zijn, hè, dat die rijke man die wenste dat hij nog 1 minuut onder de prediking van het evangelie kon verkeren. 1 minuut. Kon niet meer. Kon niet meer. En Jeremia ging zwaar gebukt, hè, dat het volk geen acht sloeg. Hè, en dat het volk, en dat hij predikte alsof het een mensenwoord was. Alsof hij een twister was, alsof hij een vechter was, die geen mens met rust liet, een soort hellenverdoemenisprofeet. Hellenverdoemenismannetje, die zich hatelijk gemaakt had door zijn prediking. Ja. Ja, zo worden ze geëtiketteerd, ook in onze dagen. En de profeet Hanania, dat was een tijdgenoot van Jeremia. Die had een veel lieflijker prediking. Hè? En die predikte dat het juk van de koning van Babel zou verbroken worden. En Hanania die voegde de daad bij het woord. Hè? Die nam het juk dat Jeremia droeg, dat houten juk. En dat verbrak hij voor de ogen van het volk. En met deze daad schilderde Hanania de profeet Jeremia af als een doemdenker, als een valse profeet. Dat is nou ook het kenmerk van valse profeten. Die zeggen dat iedereen vals is behalve hun. Ja. Dat is het kenmerk van een valse profeet. Die profeteren valsheid. Hè? En die beschuldigen de ware knechten Gods dat ze valsheid profeteren. Ja. En die Hanania die voegde de daad bij het woord. Hè? Dat deed hij met opgeheven hand. Hij zondigde met opgeheven hand. En eerst sprak hij een profetie uit waarvan Jeremia zei, nou, dat het al zo geschiedde naar de zere woord. Hè? Dat Nebukadnezar al het geroofde weer zal terugbrengen in Jeruzalem. Hè? En dat hij de gevankelijk weggevoerde weer zou weer thuis zou brengen in hun eigen land. Hè? En dan gaat Hanania verkondigen, maar kijk, daar had Jeremia geen last toe ontvangen om dat te profeteren. Het is niet om het even geliefd, het is maar wat de Heere gezegd heeft wat er geprofeteerd moet worden. Dat is het enige wat geldt. Maar Hanania had het uit zijn duim gezogen wat hij profeteerde. Ja, moet je ook altijd op letten, het was niet naar het woord te zeren, de Heere had daartoe geen bevel gegeven. Geen bevel. En Hanania had dat houten juk genomen en verbroken voor de ogen des volks. En hij liet daarmee blijken alsof Jeremia niet door God geroepen was, alsof hij een twister was, een vechter was, een dwarsligger was, hè, als een die twist en tweedracht zaaide, als een mens met een vreselijk karakter. Dat is ook van de Groe gezegd, hè, die de oordelen Gods moest verkondigen. Hij wordt wel de laatste ziener genoemd, nou daar hecht ik geen waarde aan. Want God is nog dezelfde, die houdt er geen laatste zieners op na. Maar wat hij gepreekt heeft, hè, je moet de biddagpredicaties maar lezen van de Groe. Hè. En die man is neergezet als een narcist. Dat durven ze vandaag ook nog. Maar God zal ze verdoemen die dat durven. En die zo openlijk de knechten van God aanranden. De ware knechten van God. Dan heb ik het over de ware knechten van God. En die kan je meestal op 1 hand tellen. Alle tijden. Alle tijden door. Er was maar 1 profeet Jeremia. Er was maar 1 profeet Jesaja. Er was maar 1 profeet Elia. 1 Elisa. Tegenover al die valsaden. God heeft niet veel nodig hoor. 1 man, maar God is de meerderheid. En Elia stond er alleen voor tegenover al die Baalpriesters. Die op die berg daagde. En toen was hij bekleed met de ere Gods. En hij zegt, nou, toon maar eens wat uw God kan, wat die Baal kan. Toon het maar eens. Toen moesten ze die altaar maken. En dan moesten ze over dat altaar dat Jeremia gemaakt had, moesten ze daar een 7 water overheen gooien. Opdat het niet zou zijn, opdat het niet de schijn zou hebben dat er vuur in zat. En toen bad Elia tot de Heere. of hij zijn waarachtigheid wilde openbaren. En toen stak hij dat altaar van Jeremia aan. En de rest bleef liggen zoals het lag. Elia. Ja. Mijn geliefde God komt altijd zijn eigen werk aan zijn eigen knechten te bevestigen. Want hij zal het om zijn knechten wil doen. Om die grote knecht. De Heer Jezus Christus. En het is altijd de tactiek van de profeten des duivels, hè, van de valse profeten, die zich met hun lange neus overal indringen. Kijk, dan komt die Hanania en die komt zich indringen in de bediening van Jeremia. Dat is ook een kenmerk. Ja. En die komt zich op te werpen als een bijzondere oefenaar die alle knopen en raadsels kon ontbinden. Hij zegt, die knoop van Nebukadnezar, die zal binnen 2 jaar ontbonden worden. Maar Hanania was een valse profeet. En Jeremia wordt van Gods wegen geroepen om Hanania te ontmaskeren. Kijk, Hanania die preekt een evangelie naar de mens. En degene geliefde die dat doen, die zijn geen dienstknechten van Christus. Die zoeken menseneer, mensengunst, omdat zij liefhebbers zijn van zichzelf. En niet van boven bediend worden, maar slechts een lippenbelijdenis hebben. Ja. En Christus zegt van deze huurlingen, wel heeft Jesaja geprofeteerd van u geveinsde. Gelijk geschreven is, dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Mijn geliefde, nou loopt het niet over dat volk, want dat volk is al in de handen van God gevallen. Maar dan loopt het over u en mij. Houden we er een godsdienst op na van een lippengodsdienst? Of hebt de Heer dat in ons hart verheerlijkt? Een heel verschil. Kijk, een valse profeet kan de Bijbelse waarheden verkondigen, tegen de zonde waarschuwen, de soevereiniteit Gods belijden, Christus aanwijzen als de enige weg, de waarheid en het leven, en toch een halve waarheid preken. Je kan een vol evangelie preken, tenminste, daar moet het dan voor doorgaan, maar een goed verstaander luistert altijd of het recht Gods genoeg gedaan wordt. Predikanten, als er echt Gods volk onder uw prediking zit, dan luistert dat volk of het recht Gods genoeg gedaan wordt onder uw prediking. En indien niet, dan is heel je preek waardeloos. Dan zijn het allemaal ijdele en lege woorden. Hoe vol je ook het evangelie denkt te prediken, dan is het allemaal waardeloos. Want dan is het allemaal van beneden naar boven. Maar Jeremia moest spreken van boven naar beneden. Ja. En daarin werd Gods recht genoeg gedaan. En de toepassing der zaligheid, die werd door een weg van recht verkondigd. Want Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. Dus Jeremia, dat was maar niet zo'n sentimenteel mannetje die daar wenende zat op die ashoop van het volk. Vanwege de zonde des volks. Och dat mijn hoofd water waren. En mijn hart een springader van tranen om te bewenen. De breuk der dochter mijns volks. Hè? Dat kwam niet voort uit een sentiment, maar uit een last. Ik heb u vanmorgen gezegd, Jeremia had 2 lasten. En die waren met elkaar verweven. Die waren met elkaar verbonden. Ten eerste een roeping van Gods wegen om het woord, de volle raad Gods te preken. En ten tweede de last waaronder hij gebukt ging vanwege de zonde des volks. Jeremia, die moest het recht Gods prediken. Want geliefde, er wordt wat gesmokkeld buiten het recht Gods om. Ik vertaal dat maar weer door naar onze dagen. Dat was in die dagen niet anders dan in onze dagen. Valse leraars spreken niet zelden dat het evangelie voor verloren zondaren is, maar ondertussen maken ze de toepassing algemeen. Heb je er wel eens op gelet? Dan zeggen ze wij, en dan spreken ze in wijvorm. Net of al de kerkmensen bekeerde mensen zijn. Dat is tegenwoordig een wonder hoor, als nog een mens verloren had. Ik wens dat je allemaal bekeerd zou worden, mijn geliefde, maar het is een wonder van Gods genade als er een mens tot bekering komt. Want dan is er blijdschap in de hemel, als er één zondaar is die zich tot God bekeert. Meer dan 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Als je onder een sentimentele prediking verkeert, geliefde, zeg dan die predikanten, wacht dan. Want dan wordt het evangelie in overtrokken zin gepreekt. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Wel, dan preekt men ten aanzien van de schuldvraag in de trant van zand erover. Geen bloed erover, maar zand erover. Nou, daar kom je bedrogen mee uit. Christus is dan het sluitstok, hè? Of toeschouwer, hè, dan moeten mensen geloven, die moeten zich, hè, die moeten dan op Jezus aanwerken. Dan is Christus toeschouwer. Ik preek u geen evangelie met een toeschouwende Christus. Wat een arm possie, wat een armzalig en een rampzalig evangelie is dat. Ik preek u het evangelie van Jezus Christus die zich heden aan u openbaart. Want als er gepreekt wordt, is God aan het woord. Tenminste, als de prediking zuiver is. U zegt, is dat altijd zo? Nee, wij zijn afhankelijk, geliefde, van de bediening des geestes. Het is niet zo dat de Heere, dat elk woord van de prediking, dat de stem Gods is. Nee. Kan wel. Maar als er nou één woord van God bij is in de prediking, geliefde, dan is heel de prediking naar Gods wil. Als de Heer zijn geest paart met de prediking des woords, dan is het een gezegende prediking. Dan moet je die predikant niet de eer van geven, dan moet je God de eer van geven. En geliefde, dat zal ook niet anders kunnen, want anders is het Gods werk niet. Dus als er gepreekt wordt in aanzien van de schuldvraag in de trant van zand erover, dat is een valse prediking. Christus is dan het sluitstuk of toeschouwer van hetgeen de mens allemaal gelooft. Ja, ja. Aan geloofsdrijvers hebben we geen gebrek in onze dagen, geliefde. Die zeggen, je moet geloven, dan heb je het. Oh. Christus mag lijdelijk toekijken bij zo'n religie. En de mens gelooft en daarmee uit. En God mag toezien. Dat is niet het evangelie van Christus. Want die het zo leren preken een antinomiaans evangelie. Ofwel een EHBO evangelie als een eerste hulp bij ongelukken. Een vals evangelie. Ja. Het evangelie van vrije genade, geliefde, neemt de mens totaal in beslag. Dat neem je er niet bij. Dat neemt een mens totaal in beslag. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als de Heer je hart hebt, dan hebt hij alles. Dan hebt hij op je portemonnee, hebt hij op je verstand. Dan hebt hij alles. Dus je wordt, kijk, het half verloste christendom in onze dagen, geliefde. Hè? Dan wordt twijfel een kenmerk. Of er wordt twijfel, dan wordt er alles op gezet. Je kunt het nooit zeker weten. Hè? Want als je het zeker weet, ben je al verdacht in onze dagen. Maar die het zeker weten bij God vandaan, geliefde, die gaan als een worm over de aarde. En die roepen met Asaf uit, ik ben een groot beest bij u. Dat zijn nou de verzekerden in Christus. Die roepen met Paulus uit, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar die hebben maar één roep, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dan heb je je hart in God verloren. Heb je je hart wel eens in God verloren? Dan heb je geen leven meer in jezelf. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Ja. Dan kun je zelf niks meer beslissen. Dan zeg je, Heere, maak alle besluiten voor mij. Wij zullen dit of dat doen, ja. De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestiert zijn gang. Maar mag ik nou ook in Gods gunst leven, hè? In zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Maar halve waarheden, geliefdes, die stellen het evangelie zo voor alsof het staan voor de ere Gods een farizeese zonde is. Mooi opletten. 99% van de kerkmensen hoort het onderscheid niet eens meer. Of er nou een valse leraar preekt of een goede leraar. Nou ja, die zijn er niet meer. Of ze zuiver preken, laat ik het zo zeggen. Ze horen het onderscheid niet meer. Dan zeggen ze iets. Ja, dominee, goed gepreekt. Alles goed. Hè? Alles goed. Ja, ja. Vrede, vrede en geen gevaar. Maar geliefden, die stellen dat het stellen van de ere Gods nummer 1 is in de prediking. Als ze stellen dat de farizeese zonden is, dat zeggen ze om er niet vervolgd te worden. Hè. Die profeten hebben de schuld van het. De ware profeten hebben de schuld van het volk gemijnd, zo zeggen zij. Maar weet je wat ze niet zeggen? Daar moet je nou eens op letten. Van diezelfde profeten, de rechten en de oordelen Gods. Dat diezelfde profeten, zoals profeet Jeremia, Ezekiel, Jesaja. Dat die ook de oordelen Gods het volk moesten aanzeggen, de rechten Gods. Of ze het horen zouden of niet horen zouden. Tegenwoordig preken ze alleen maar voor het resultaat. En dan willen ze vrucht op de plank. Een effectieve prediking. Nou, als je denkt dat je zo moet preken, vergeet het maar. Nou, preken Gods ware knechten wel met de begeerte en met het geloof dat de Heer die prediking zal zegenen. Maar ze spannen niet de maaikar achter de zaaikar. Als je de maaikar achter de zaaikar spant, ja, dan krijg je allemaal van die rijke jongelingsvruchten. Wat heb je daar nou van? Nehemia, de Nehemia streed tegen de goden, vijandige overheden, geliefde. En deelde letterlijk klappen uit aan al die mannen die vreemde vrouwen genomen hadden. Hij plukte hun het haar uit. En hun kinderen spraken de talen Kanaans niet meer. Want die mannen die vermengden zich met de heidense vrouwen. Dus dat was een hele afvallig christendom geworden. Nehemia streed er openlijk tegen. Dan zeggen ze, het is nu allemaal veel geestelijker geworden. Hè? Veel geestelijker. Ik heb dominee Pieters eens horen zeggen, we zijn nu veel beschaafder geworden. En daarmee zette hij zich af tegen de in zijn ogen barbaarse taal van Luther. Daar heb je nou die rijke jongelingsreligie. Hè? Ja. Die beweren dat ze beter op de hoogte zijn dan theologen zoals Huntington. En noem al die mannen maar op die het geleerd hebben aan de voeten van Christus. Ze zijn nou in onze dagen beter theologisch op de hoogte. Nou gooit het maar in de kliko. Want het is allemaal godsdienst. Het is allemaal biblicisme. Theologische hoogmoed van de bovenste plank. Het is om van te gruwen. Kerkelijk Nederland is één groot Ermelo geworden. Een godsdienstisch gekkencentrum met discussieforums en refo-spinnenwebben. Ik kan het niet anders zeggen. Ik moet de waarheid preken. Valse profeten maken de wet van Christus tot een wet der zonde. En weet je wat er zulke voorstaan? Ze zeggen, je moet aan iedereen die in de zonde leeft de armen om de schouder slaan, want je bent zelf ook niet beter. Nou geliefde, dat heb ik u duidelijk willen maken. Dat Jeremia, die duivelse voorstelling van zaken, daarmee was hij vervuld met heilige toorn. Hij zegt, ik wens dit volk wel te verlaten. Omdat hij beter was? Absoluut niet. Maar omdat God goed was, rechtvaardig. Die man die was aan de zijde God geplaatst. En dat kennen ze tegenwoordig niet meer. En ze staan altijd aan de kant van mensen. Altijd goede gedachten van mensen. Maar daar is Gods ware volk wel mee goed aan een eind gebracht. Die willen nooit geen goed woord meer van de mens horen. Nee. Of het moet zijn in Christus. Ja. Maar dan krijgt Christus de eer. Maar geliefde, volgens die voorstellingen van zaken zoals we u hebben net hebben gezegd, voorgesteld. Elia had dan volgens deze valse leer Agab op schoot moeten nemen en hem over de bol moeten strijken en hem nooit een broeder Israëls mogen noemen. Dat is toch wel iets van vandaag hoor, die dat leert. Stefanus had volgens deze valse refoleer het Sanhedrin nooit zo vlijmscherp de waarheid Gods in het gezicht mogen slingeren. Die had water in de wijn moeten doen. En advies bij Van der Staaij moeten vragen hoe hij zou moeten schipperen tussen kwaden. Maar dat kon Stefanus niet. Hij kon het gewoon niet. Omdat de ere Gods in zijn leven verheerlijkt was in Christus. En ik weet zeker dat Stefanus, de Bijbelse Stefanus, heel die SGP-kliek dezelfde waarheid in het gezicht geslingerd had. En wel zodanig dat hun harten zouden bersten van vijandschap. Want geliefdes, er wordt in onze dagen net gedaan of dat er geen Sanhedrin meer bestaat en of dat er geen valse leraars meer bestaan. Het barst ervan. Ik kan het niet anders zeggen, ik heb er geen andere woorden voor. Het barst ervan. De kerken puilen uit van valse leraars. En ze hebben allemaal de naam dat ze leven, maar in werkelijkheid zijn ze morsdood. En Petrus had volgens deze valse verdraagzaamheid leer Simon de Tovenaar nooit een samenknoopsel van ongerechtigheid mogen noemen. Weet je wat ze in onze dagen zeggen? Je mag niet oordelen. Maar de apostelen en godsknechten moeten oordelen. Daar zijn ze toe geroepen om de geesten te wegen of ze het God zijn. Ja. Nee, Petrus had volgens deze religie zijn mond moeten houden en de hand in eigen boezem moeten steken. En ga zo maar door. En nou zeg ik u dat gereformeerde leraren die de naam hebben als een klok, deze dingen zo preken. Ik kan u man en paard noemen die het zo preken en die het zo leren. Die zeggen, je moet je hand maar in eigen boezem steken en dat betekent eigenlijk dat je niet meer de volle raad Gods kan preken. Dat je het niet meer zo kan preken zoals Petrus het gepreekt heeft op de Pinksterdag, zoals Stefanus het gepreekt had tegenover het Sanhedrin, zoals Jeremia het gepreekt heeft tegenover het volk. Dat wordt in onze dagen als hoogmoed bestempeld, maar ik zou je zeggen, het is een aanslag op de Heilige Geest. Ik heb wel heel wat uiterst rechtzinnige reformdominees leren kennen als vossen die op deze valse verdraagzaamheid toer hun brood verdienen. Want ze hebben gewoon maar een job. Een vos dat is een jager en die zoekt te vernietigen, die zoekt te verslinden, die zoekt te destrooien. Alleen maar om zelf in het leven te blijven. Maar het zou voor mij een hel betekenen, geliefde, als ik met het huidige reformatorische naam Christendom de eeuwigheid zou moeten doorbrengen. Want het is veel erger gesteld als ik in woorden kan uitdrukken. God komt met zijn verbondswraak. Daar is geen afbidden meer aan. Al stonden Mozes en Samuel voor zijn aangezicht. Mijn geliefde Christus at niet met hoeren en tollenaars om hen in hun zonde te stijven en hun zonde te verdragen. Nee, maar om hen van al die ongerechtigheid te verlossen en te bekeren. En dominees die de zonde bagatelliseren, die leven er zelf in. En die weten van de zaak niks af. Aan de vruchten kent men de boom. En de vruchten van het huidige reformdom is brood en spelen. Vroom of goddeloos, dat maakt God niet uit. Maar men leeft niet meer bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Het evangelie tolereert geen leven in de zonde. En het leven in Christus, geliefde, gaat nog veel nauwer uit als de eis der wet. En Gods volk is niet zo zuiver. Hoor. Die zijn veel bezijden het pad. Maar daar gaan ze wenend onderdoor. Dat zak je verteld. Want als God zijn aangezicht verbergt, zegt David, dan word ik verschrikt. En tegenwoordig zijn ze allemaal zo zeker als de zekere te Sion. Wee de zekere te Sion. Die zijn vleeselijk verzekerd. Dat is geen verzekering meer door de Heilige Geest. Dat is een vleeselijke verzekering. Daar kom je mee om. En ze werden dagelijks begenadigd. Dagelijks. Dagelijks. Hè? Als Elia daar staat als een verzekerde te Sion. Op die berg Karmel. En hij daagt al die profeten in naam des Heren, daagt hij uit. Dan is het nog maar net geleden. Hè? Of hij gaat op de vlucht voor die Izebel, voor ene vrouw. Is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. klein van moed en krachten. Ja. Je moet echt geen hoge pet hebben van Gods volk. Maar meestal maar een volk met een klein geloof. Maar ze hebben wel een grote God. Daar moet je voor uitkijken. Nou preek ik God niet als een boeman. Nee. God is zeer barmhartig en zeer genadig. Voor degene die hem te voet vallen op genade of ongenade. Je zal toch onvoorwaardelijk voor God moeten vallen. Niet met een hoopje op de zaligheid. Maar in de aanvaarding van je verdoemenis. Want dan schenkt God genade niet op grond daarvan. Maar Christus is alleen gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren was. Ben je wel eens verloren geweest, geliefd? Voor God, echt. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ja. Want dat gebeurt onder die geest der uitbranding. Die zal komen in ontdekking van zonde, gerechtigheid en oordeel. Door de bediening des doods, door de wet. Die trekt dus door al je leden. En dan kom je daar te staan als een verloren zondaar voor God. Niet te staan, maar dan kom je plat op de grond te liggen. Op genade of ongenade. Zo ging koningin Esther naar koning Ahasveros. Die wist van tevoren niet of dat de koning genadig zou zijn. Dat wist ze niet. Want ze ging daar naar de koning tegen de wet. Het was bij de wet van Meden en Perzen verboden. Dat je zonder schriftelijk verzoek, zonder goedkeuring van de koning, zich tot de koning begaf. Dan zou ik u een man noemen, geliefde, die tegen de wet van Mozes in zich tot de koning der koningen begaf. Dat was die Samaritaan van die 10 Melaatsen. Uit die groep van 10 Melaatsen. De Heer Jezus gaf in het gebod van Mozes, ga heen en vertoon jezelf de priester. En onderweg, ze hebben dat allemaal geloofd. En onderweg ontvingen ze hun genezing op hun geloof. Maar er keerde er één terug tot de ware hoge priester. Die kwam het einde van de wet van Mozes. En die keerde terug naar de echte hoge priester. Die brak door de wet van Mozes heen. Die stierf aan de wet van Mozes. En het einde van die wet was Christus. Toen zegt de Heer Jezus, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En die anderen hadden ook geloof, maar geen zaligmakend geloof, een wondergeloof. Die mensen konden vertellen dat God in hun leven gekomen was, dat ze tot Jezus geroepen hadden, dat Jezus hun gebed verhoord had, dat ze genezen waren, konden ze allemaal vertellen. Die mensen konden bevindelijk praten. Maar ze zijn alle 9 verloren gegaan. Dus geliefde, het moet een waar werk zijn in Christus. Ja. Dus Jeremia, die moest tegen wil en dank, tegen menselijke wil en dank inpreken. Tegen de generale kerkopinie inpreken. En de vruchten van het huidige reveldom, geliefde, ik heb het gezegd, brood en spelen, daar moest Jeremia tegen inpreken. Ja, dat was beslist geen wettisch leven wat Jeremia preekte, wat de profeten gepreekt hebben. Absoluut niet. Maar geliefde, zijn we oprecht gemaakt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Daar loopt het over. Dan word je zelf niet zuiver, maar dan ga je wel dat zuivere woord van God toevallen en beamen en omhelzen. En als dat de vrucht niet is, dan kun je het vergeten. Daar gaat het over. De oprechtheid is niet onze gerechtigheid voor God, maar het is wel een vrucht van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Gods volk gaat met hun oprecht zijn de dood in om Christus als hun enige oprechtheid en wijsheid voor God over te houden. Want dat zegt Gods volk zelf niet. Weet je wat? Asaf zegt niet, nou ik ben oprecht voor God. Nee, hij zegt, ik ben een groot beest voor God. En als ze Christus mogen nazingen door het geloof, dan mogen ze het wel eens zeggen.
Ik ben oprecht.
Ja.
In Christus. En zijn oprechtheid is de mijne. Dus zijn we in Christus oprecht gemaakt in Gods ogen, dan zal ons ja, ja zijn en ons nee, nee. En alles wat er buiten is, is enkel zonde. En als dominees hun belofte breken en er niet dadelijk op terugkomen, geliefde, dan mag je eigen gevoeglijk afvragen of dat Gods ware knechten zijn. Het zijn valse profeten, zegt Gods woord, die het brood der weduwe opeten, Gods eerlijk gemaakte volk toelachen, maar hen belasteren achter hun rug om. He, dat werd Jeremia ook aangedaan. Ja. Maar God maakt zijn woorden waar. Hij heeft tegen mij gezegd, de lieden die met u twisten zullen vergaan. Ik kan er tal van voorbeelden opnoemen, geliefde, maar dat komt niet in de krant. Maar dat is wel in Gods boek opgetekend. De Heer heeft gezegd, ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld die scherpe pinnen heeft. Gij zult bergen dorsen en vermalen en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. En gij zult ze wannen en de wind zal ze wegnemen en de stormwind die zal ze verstrooien. Maar gij zult u, kijk daar heb ik nou, de Heer hangt er gewicht aan. Gij zult u verheugen in de Heere, in de heilige Israël zult gij roemen. Maar zoek je nou zachte heelmeesters die stinkende wonden maken, geliefde. Dan krijg je mooi pleister over de wond. Een doekje voor het bloeden. Maar dan ben je niet genezen. Dan, ben je niet van je, dan zijn je zonden niet vergeven. Paulus zegt het, die heeft het voorspeld. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijn er van gehoor. Dan zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. En zij zullen zich keren tot fabelen. Kunstig verdichte fabelen. Ja. Nou, in die tijd leven we. Het is alles voorzegd. Hè? De gezonde leer wordt niet verdragen in geen enkele kerk. Het wordt ook niet meer gepreekt. Want anders zou de hemel en aarde bewogen worden. Men weet zeer goed te schipperen in onze dagen. Hè? Te relativeren en te manoeuvreren om de kool en de geit te sparen. Hè? In het RD worden discussies opgeworpen. Hè? Homofilie, wat in onze vroege dagen taboe was, wereldwijd taboe was, wordt in onze dagen bespreekbaar gemaakt. Het zijn aanslagen van de duivel. En er zijn, ik weet niet hoeveel reformatorische jongen die aan de homofilie worden overgegeven. Want als je eigen met de duivel inlaat, geliefde, om daarmee in gesprek te gaan, dat was mensenval. Even luisteren naar de duivel in het paradijs. En we zijn er alle in meegetrokken. Ja. Maar geliefde, al dat schipperen en al dat relativeren, al dat manoeuvreren kon Jeremia niet, die was niet geroepen om de kool in de geit te sparen. Nee. 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 Was hij niet toe geroepen. Hij wilde het ook niet. Om de mens naar de mond te praten omdat hij zogenaamd niet beter was de rest. Nou, dat zal waar zijn. Maar God heeft geen engelen geroepen om te prediken. Hij heeft mensen geroepen. En hij heeft zijn knechten daarin gesteld. En of zij daarom belasterd worden of niet, God laat dat woord voorgaan en doorgaan. Maar geliefde, als je die waarheid, hè, wat Paulus zegt, maar er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, nou in die tijd leven we, maar kittelachtig zijn er van gehoor, kittelachtig, die mensen willen op de discussietour, die nemen altijd het venijn eruit, wat hun venijn vinden. Je kan dat er zo uithalen. Die gaan nooit, die vallen nooit de waarheid toe, die vallen nooit God toe. Hè? Dat hij rechtvaardig is in zijn oordelen, die zijn kittelachtig. Die willen met God strijden. Nou, ga je gang. Ga je gang. Kijk of het wint. Hm. Want dat duivelse spelletje, geliefde, dat is al oud, zo oud als de zondeval. Het is ook een bewijs, geliefde, dat je dan de geest van Pinksteren ten ene male mist. Dan ben je niet meer kittelachtig van gehoord, dan val je de waarheid onvoorwaardelijk toe. Gods ware volk is teer omtrent de ere Gods. Hoewel er geen enkele verwachting is van Gods volk als zodanig. Nee. Want we zijn zo bedriegelijk als het weerbericht. Maar in het bedrog leven, dat zij ver. Gods ware volk leeft onder het kruis en is geroepen elkanders lasten te dragen. Hetgeen ziet op het lijden om Christus wil. Onder het kruis. Er wordt een volk gevonden op aarde, hoe weinig ook in getal, onder het kruis. En met dat volk kun je leven. Daar kun je mee leven. Die doen elkaar geen kwaad. Die doen elkaar geen kwaad. Hoor. Die zeggen niet, nou ja, ik ben van deze kerk en jullie van die kerk, ik kan niet met je leven. Nou, als je tegenwoordig van de kerk bent, dan verkeer je niet meer onder het kruis. Dat zal ik je vertellen. Maar Gods volk kun je vinden buiten de lege plaats. Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord. Kom, laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragende. In de kerk kun je feest vieren, kun je een positie bereiken. Prachtig, vooraangestoeld in de kerk. Prachtig. Door mensen bejubeld. Prachtig. Maar er stond op het graf van Huntington, door mensen veracht en versmaad en door God bemind. Nou, which of the two? Kies dan heden wie gij dienen zult. Is de Heere God, dient hem. Is Baal God, de Refo Baal, want dat is ook een Baal. Het Refodom, dat is een afgodische godsdienst geworden. Menscentrisch. Ja. Niet meer onderscheiden van de afgodische vervloekte godsdienst van Rome. Gods ware volk leeft onder het kruis. Maar die in de zonde leven zullen hun eigen pak dragen. En geliefde, als je nog je vertrouwen op vlees gesteld hebt, dan zal je bedrogen uitkomen. En ze zoeken allen het hunne, maar niet hetgeen van Christus is. Maar geliefde, als je onder het kruis gesteld wordt, hè, als de dag van het Pinksterfeest vervuld was, waren ze alle eendrachtelijk bijeen. Die doen elkaar niet kwaad, die Pinksterlingen deden elkaar niet kwaad. Echt niet. Er was er niet één meer, niet één minder. Ze waren alle eendrachtiglijk. Eendrachtiglijk in Christus. Want het is één lichaam. Hoewel onderscheiden leden. Maar de voet die kan tegen de hand niet zeggen, ik heb u niet van nodig. Kan niet. Kan niet. Dan ga je mekaars lasten dragen. Eén lichaam en één hoofd. Terwijl het is Christus Jezus. En dat is de vrucht van de geest van Pinkster. Hè? Daar wordt de ware eenheid geboren door de leden van hetzelfde lichaam waarvan Christus het hoofd is. Maar toch dan al die, hè, die bestrijdingen en die ketterijen. Maar dat heb ook zijn nut, geliefde, want een apostel Paulus zegt, want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. En zoals Jeremia gesteld is een roeping. En hem wordt geboden niet weder te keren tot het volk. Dus zich niet te vereenzelvigen met dat volk. Nee, de Heere zegt, gij zult tot hun niet wederkeren. Ze zullen tot u wederkeren. Daar zal ik voor zorgen. Ja. Maar Jeremia was geroepen om het snode van het kostelijke te onderscheiden. En het snode uit te rukken. Door de bediening des geestes hoor. Niet met het zwaard van Petrus. Nee. Nee, door de bediening des geestes. Dan zult gij zijn als mijn mond, zegt de Heer. En de Heer verbood hem, laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Nee. Jeremia was een godzijde geplaatst. Dat die positie had Jeremia zichzelf niet verworven. Dat had God gedaan. Dat doet God. En wie zal met God twisten? Wie zal dat durven? Want ik heb u gesteld tegen dit volk tot een koperen muur. Tot een koperen vaste muur. Had de Heere gedaan, hoor. Had de Heere gedaan. Daar had Jeremia niet naar gesolliciteerd. Ze zullen wel tegen u strijden. Hè? Onder Gods toelating. Zullen wel tegen u strijden. Hè? Paulus zegt, want er moeten ook ketterijen onder u zijn. Opdat degenen die oprecht zijn. Hoor je het? Hoor je het wat Paulus zegt voor kenmerk? Hij zegt niet opdat degenen die bekeerd zijn. Nee, hij zegt opdat degenen die oprecht zijn in Christus. Openbaar mogen worden onder u. Want die oprechte geliefden, dat zijn gezeggelijke mensen. Die kunnen niet zwijgen. Als de ere Gods in het geding is, kunnen ze niet zwijgen. Nee, ze krijgen altijd wel de slag naar binnen. Dat als ze hadden moeten spreken, dat ze zwijgen. Dat ze zwegen. Dan krijgen ze wel de slag naar binnen. Dat is de inleving. Maar als het erop aankomt, geliefden. Die mensen kunnen de wereld beter verdragen als de godsdienst. Dan kunnen ze niet zwijgen. Ik kan onder de wereld nog wel zwijgen in die zin. Dat ik die zonde kan verdragen. Ik kan de zonde niet verdragen, maar ik kan die zondaren verdragen. Omdat ik zelf een wereldling ben. Zeker wel eens in de havens van Rotterdam. Er is geen onderscheid, jongens, tussen mij en u. Ik ben dezelfde verloren zondaar. Maar al zo lief heb God die wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden hebt. Opdat een iegelijk die in hem geloven. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan heb ik nog een klankbord in die goddeloze havens van Rotterdam. Maar in de kerk heb ik geen klankbord. Omdat Gods geest er niet meer is. Ja, die is er wel, maar niet meer in de kerken. En nou wil ik niet generaliseren. Er zijn nog gemeentes die je gemeentes van Christus kan noemen. Als er nog bekeerde, als er nog Gods volk in zit. Maar dan moet je zomaar niet zo vlug zeggen hoor. Nee, dan zeggen ze tegen je, ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. Wat voorzichtig mee zijn. Ik heb alleen te maken met wat God in zijn woord zegt. En wat hij in zijn woord openbaart. En dan zei hij tegen Paulus, ga inderhaast uit Jeruzalem, uit dat godsdienstige centrum. Hè? Uit dat bevindelijk gereformeerde refodom. Want, zegt hij, ze zullen het getuigenis van u niet aannemen. Dat zegt God zelf. Gods volk was er niet meer. Dan is het ene grote dooie dorre doodsverlei. Ene grote dode zee. Daar zitten geen vissen meer in. Hartstikke zuiver water hoor. Als je in de Dode Zee kijkt, dan kun je tot de bodem kijken. Dan zeg je, nou, prachtig water toch. Ja, want dat zout, dat zuivert alles. Hè? Er komt geen alg in voor. Er komt geen vuiligheid in voor. Maar er zwemt toch geen vis in. Niks. Nee. Hè? Als je erin springt, blijf je drijven. Hè? Kijk, daar heb je de kerk van vandaag. Ja. Als ballonnen blijf je drijven. Maar geliefde Gods volk gaat in de golven ten onder. En die krijgen een toegestoken hand. He? Net als Petrus. Dat is de kerk op de golven. Ja, die worden in de beproeving gezet. Die worden in de strijd gezet. En dan krijgen ze een toegestoken hand. Vrees niet. Geloof onmiddellijk. Dus waarom laat de Heere wolven in schaapsklederen toe, geliefden? Om zijn volk gedurig op te scherpen in de waarheid. He? Dat ze niet in slaap zouden vallen. Om de geesten te kunnen beproeven of ze uit God zijn. Om in de leer van Christus standvastig te blijven. He, en paraat te doen zijn in de goede strijders geloofs tegen de wereld, de duivel en het verdorven vlees. He, want we zijn ook geneigd om in slaap te vallen. He. Daarom zei Jeremia, ik zal niet meer in uw naam spreken. Hij werd er vermoeid onder. Ja, dat kost alle vlees. Dat kost alle vlees om in die strijd te staan. En dan krijg je je eigen tegen. Dan krijg je je eigen tegen, 100%. U zegt, nou dan heb ik er geen zin meer in. Nee, dat kan goed verstaan. Nee, Jeremia zegt, nee hoor, ik ben veel te jong. Ik kan niet spreken. Maar de Heere heeft hem erin gesteld. Hij vroeg niet, geen goedkeuring aan Jeremia. Hij heeft geen goedkeuring gevraagd aan de apostel of ze dat wel wilden. De Heere zegt, ik wil en zij zullen. En zo werkt God hoor, onwederstandelijk. Als de Heer in je leven komt, er is er geen ene vezel in je lichaam die je daarin tegenhoudt. Kom alles tegenop. Maar hij is overwinnaar. Christus is overwinnaar over hel, duivel en het verdorven vlees. Het woord is vlees geworden, geliefde. Dat is nou het geheim van het evangelie. En heb je die kracht wel eens ervaren? En de kracht van het evangelie. Hè? Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat is nou de kracht van het evangelie. Dat is een levend evangelie, omdat Christus leeft. Gij zegt, ik leef. En gij zult leven. En daar ondervinden verloren zondaren de kracht van. En dan staan ze op uit de doden. En dan gaat Christus over hen lichten. En dan gaan ze. Dan worden ze geroepen. En dan zegt de Heer, gij zult mijn getuige zijn. Want je, nogmaals, ik heb het vanmorgen gezegd. Je wordt niet bekeerd om bekeerd te worden. Nee. En dan komt die scheppingsopdracht weer terug. En dan komt die scheppings, dan komt dat scheppingsdoel. Waartoe zijn we geschapen? Om God groot te maken, om zijn heerlijke werken te verkondigen. Nou, dat wordt in Christus weer hersteld. Dat wordt in Christus weer hersteld. En dan ga je in Christus weer aan dat scheppingsdoel beantwoorden. Waartoe God ons gesteld heeft op deze aarde. Ja. En daarin kunnen we niet meer vallen als je daartoe gesteld bent in Christus. Adam die kon nog vallen. Maar in Christus is dat onmogelijk. In Christus is dat onmogelijk. Er is geen afval der heiligen. En dat is een grote troost voor Gods volk. Want die komen gedurig als een afvallig openbaar. In zichzelf. Jazeker. 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 Gods volk komt altijd weer aan die rand van de afgrond terecht. En zeggen ze, Heere, als het nou van mij af moet hangen, is nog voor eeuwig verloren. Nog voor eeuwig verloren. Maar dat is een gat. Dat had de Heer, en zo was die profeet Jeremia in de klacht. Hij zegt, Heer, ik ontvang er geen troost. Ik zal wel een valsart zijn, ik zal wel een huichelaar zijn. Ja, zo komt Gods volk openbaar, zo komen Gods gerecht openbaar. Maar dan gaat de Heer zijn eigen werk bevestigen. Hè? En dan gaat de Heer tot Jeremia zeggen, dan gaat hij in zijn roeping bevestigen. Hè? Ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen muur en tot een vaste muur. En zij zullen wel tegen u strijden, Jeremia. Je zal er wel kruisend druk van ontvangen, Jeremia. Maar zij zullen u niet overmogen. Want ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Mooi hè. God staat voor zijn eigen werk in. En God staat ook voor zijn eigen volk in. God is niet overvloeiende. Ben je wel eens overvloeiende geweest? Hè? Dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Ja, dat krijgt Gods volk te ervaren. In de diepte van hun verlorenheid. Dan worden ze weer aan die rand van die nameloze afgrond. Komen ze terecht. En dan ontvangen ze een overlopende maat van genade. Ja, en dan is genade genade. Heb je alles gedaan om verloren te gaan? Want daar komt het ook nou achter. Niks anders doen. En mensen doen niks anders om verloren te gaan hoor. Ten spijt van al je vrome kunsten. Maar nou, Christus er alles aan gedaan, geliefden. Om zijn volk te rukken uit die klauwen des Satans. En uit die put des afgronds op te voeren. Hè? Uit dat modderige slijk, ja. En daartoe is hij gesteld en gezonden. Hè? Maar dan wordt Jeremia hè, als knecht en als profeet des Heren daarin gesteld. Hè? Als heroud van Christus. Die publiek en herauten van Christus, herauten die treden publiek op. En die verbergen zich niet achter een of andere kerkelijke zuil. We zullen er eerst van zingen. Psalm 34. Psalm 34. En daarvan de verzen 2 en 4. Psalm 34. Komt, maak God met mijn groot verbreid verhoofd. Met harte stem die nooit volprezen naam van hem. En wat er verder volgt in de versen 2 en 4 van Psalm 34.
na het heilsfeit van Pinksteren zijn de discipelen van Christus pas goed aangevallen door de toenmalige godsdienst, omdat zij toen publiekelijk optraden als herauten van Christus. Maar stel dat Gods volk nooit aangevallen zou worden door in- en uitwendige vijanden, dan zou ze afhoereren van haar God. Het vlees de ruimte geven. En dan zouden ze niet meer teer zijn omtrent de ere Gods. Een waarachtig kenmerk van de ware vrezen des Heren is teerheid omtrent de ere Gods en zuiverheid omtrent de leer van Christus. En niet omdat ze zelf zo zuiver zijn. Maar dan ga je wel het zuivere woord beminnen. En in alles wat er van afwijkt, dan ga je tegengetuigen. En vlak voor zijn hemelvaart, geliefde, heeft Christus zijn discipelen geïnspireerd en geïnstrueerd, voordat zij als schapen te midden van de wolven zouden worden uitgezonden. Maar ze moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En dat geldt niet alleen de apostelen, maar dat geldt ook voor alle ambtsdragers die van Gods wegen geroepen zijn. He, om zijn woord uit te dragen. Dan moet je wachten. Dan moet je wachten. Niet dat de Heilige Geest nog weer uitgestort moet worden. Maar dan moet je wel wachten he, totdat je daarin gesteld wordt. Ja. Niet alleen geroepen, maar je wordt er ook in gesteld. Je moet erin gesteld worden. Paulus vertoefde 3 jaren in de woestijn van Arabië om zich door de Heilige Geest nader te laten onderwijzen en te bekwamen voor zijn ambt als apostel. En vlak voordat Christus ten hemel voer, ontvingen de discipelen hemels onderwijs van die ene grote leraar der gerechtigheid in de toepassing aangaande hun zending als geroepen getuigen van Christus en die gekruisigd. En dat hebben ook de profeten ontvangen. Die geest des Heren. En daarom konden ze profeteren. Al zo zegt de Heren. En kijk, de duivel die bootst alles wat van de Heer is na. Want Ananië zei ook. Al zo zegt de Heer. Zei Ananië ook. En Ananië, we hebben het opgelezen. Die profeteerde dus dat binnen 2 jaar die ballingschap zou worden opgeheven. En Jeremia ging zijn weegs, maar hij werd door de Heer teruggeroepen. En hij kreeg opdracht om Hanania voor de ogen des volks te ontmaskeren als een valse profeet. En Jeremia heeft dat getrouw gedaan. Die heeft niet gezegd van nou ja Heer, ik ben ook niet beter dan Hanania. Was ook waar. Maar Jeremia die gehoorzaamde het bevel des Heren om Hanania te ontmaskeren net als Petrus, Simon de Tovenaar. Dat is ook zo'n valse profeet. Te ontmaskeren. Een samenknoopsel van ongerechtigheid. Ja. Een hypnotiseur. Ben je nou door Gods geest bearbeid, geliefde, of ben je gehypnotiseerd in de godsdienst? Dat is een heel verschil. Hè? Dat is een heel verschil. Er is een geest gaan waaien, een geest uit de afgrond in godsdienstig Nederland. En je kan er niet meer mee spreken, je kan er niet meer, en je kan ze alleen maar de wacht aan zeggen, meer niet. Nee, dat is een geest uit de afgrond, omdat die mensen gehypnotiseerd zijn in de godsdienst. Nee? Dan moet Gods geest aan te pas komen, dan moeten Gods oordelen aan te pas komen, om dat uit te branden. Als de Heer een kracht der dwaling zendt, geliefde, dan is dat omdat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden en die waarheid niet in oprechtheid hebben aanvaard, maar afgewezen. En hun eigen godsdienst, hun eigen kerkelijke godsdienst, staande hebben gehouden. Er is met zoveel woorden bewezen dat de afscheiding een valse leer leert. En er wordt geen gehoor aan gegeven. Dan komt God met zijn verbondspraak. Ontegenzeggelijk. Er is geen afbidden meer aan. Dan zendt God een kracht der dwaling. Dat ze de leugen zouden geloven. Maar dat is dan tot je verdoemenis. Als je zo gewaarschuwd bent, geliefde. Je hebt zo. De profeten werden ook genegeerd. Jesaja, Jeremia. Maar toen kwam God met zijn oordelen. Hij wilde van dat volk niet meer weten.
Ja. Dus geliefde, daarin worden Gods knechten gesteld. Hè? Niet omdat ze dat uit zichzelf zo gaan doen. Hè? Ze worden daarin gewillig en bekwaam gemaakt. Ik heb al gezegd, de apostelen die werden daarin bekwaam gemaakt. Er ging een tijd van bekwaammaking overheen. Hè? Paulus 3 jaren, de discipelen 3 jaren voordat ze publiekelijk optraden. Hè, vlak voordat Christus ten hemel voer, hè, werden ze daarin als getuigen gesteld. Hè. Ja. En de enige autoriteit om discipelen te roepen en uit te zenden om het evangelie te verkondigen is Christus. Daar is geen kerk toe bekwaam en toe gemachtigd. Er is geen kerk of paus gemachtigd om discipelen te roepen en uit te zenden. Studenten die hun bekering en roeping op het ambt, hè, tot het ambt niet op grond van de schrift en op last van die enige zender Jezus Christus kunnen verklaren, die zijn een vloek voor de kerk. En de man als Whitfield handelde met de zulke getrouw en zei hem de wacht aan bij God vandaan. Nou, dat zijn we goed kwijt in onze dagen. Of we beljagen ben ik doktoren en professoren in de godgeleerdheid. Want de Heer hebt tot me gezegd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En dat gaat letterlijk in vervulling in onze dagen. Ze spreken allemaal onzin. Klinkklare onzin. En het is ook nog kinderachtige onzin. En niet meer zoals de profeten en de apostelen het voor de ere Gods opnamen. Of opnamen, ze werden erin gesteld. En ze moesten dat verkondigen. Maar die grove nalatigheid heeft de kerken van binnenuit uitgehold. Wat gaat er nou van de huidige kerken nog uit? Het is alles Ikebod. Omdat het groskansels en kerkraadsbanken met vloeken gevuld zijn. Ja. Maar geliefde, dat feit heeft op het goddelijke welbehagen, dat door de hand van Christus gelukkig zal voortgaan, geen enkel effect. Gelukkig niet. Nee hoor. En God laat zich niet beknotten door afvallige ambtsdragers en blasfemische kerkhoorns. Want hij gaat door met het zaligen van zondaren tot de voleinding der wereld. Ja. Maar als de kerken hun roeping niet meer verstaan, gaat God de kerken voorbij en haalt ze uit de heggen en stegen. Want hij zegt, ze hebben mijn huis tot een huis van koophandel gemaakt. Democratische kerkvorm, dat is demoncratische kerkvorm. Dat is nooit van God geweest. Maar de Heer haalt ze uit de heggen en stegen, opdat zijn huis vol worden. Christus heeft totaal buiten de toenmalige gevestigde kerk om zijn discipelen uitgezonden. Dat is niet in de tempel gebeurd hoor. Christus heeft aan het Sanhedrin niet gevraagd of hij zijn discipelen in de tempel mocht bevestigen en uitzenden. Nee, want daarvoor was totaal geen plaats. Christus ging aan de instellingen Gods voorbij, want de fariseërs hadden de tempel tot een moordenaarskuil gemaakt. Daar heb je de kerk van vandaag en Gods gebod krachteloos gemaakt door hun inzettingen. Daar heb je de kerk van vandaag, hoor, dat is niet alleen toen, dat is vandaag. Als Christus in onze dagen op aarde zou gewandeld hebben, zou hij hetzelfde gedaan hebben. Want het huidige christendom van links tot uiterst rechts lapt de kroonrechten van Christus aan haar laars. En voor het levende kind is de reformatorische kerkherberg geen plaats. En dat feit is altijd zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Hè? Voor Christus was geen plaats in de godsdienstige herberg van de Bethlehem. Alleen in de beestenstal. Daar vonden de herders het koningskind. Eeuwig gelukkig voor die herders. Hè. Eeuwig gelukkig. Ja, moet u weer reinigen. Maar heb je dat kind in de kribbe al gevonden? In de beestenstal, hè, van je hart. Is die al in de beestenstal van je hart geopenbaard, geliefde? Hè? Als die knecht des Heren, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Dan gaat hij je dienen. En dan gaat hij, waar je struikelt, gaat hij je weer oprichten. En waar je ter helle vaart, gaat hij je weer opnemen. Van onder eeuwige armen. Amen. Lieve heren, gij doet met uw genade en ontzaglijk, onbegrijpelijk, wonderlijk werk. En daarvan mogen uw kinderen het voorwerp zijn, verloren zondaar in zichzelf. Heren, dat er hier ook nog gevonden mogen worden die verloren zijn in zichzelf. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Want voor de zulke zijt ge gekomen, Heer Jezus. Voor de zulke heb gij de toren van God doordragen. Om ze in de vrijheid te zetten. Die geestelijke vrijheid. Omdat gij de enige zijt die vrij maakt. O Heere, gij zijt onze vrijmaker, omdat gij zaligmaker zijt. Gij zijt een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren. Dan mochten we Jeremia, het leven van Jeremia, geliefde, dat is geen onbekend leven voor uw kinderen. En voor uw knecht, dat is geen onbekend verhaal. Dat keert altijd weer, zolang deze wereld zal bestaan, zult gij uw volk hebben. En zullen ze in die weg gesteld worden, precies hetzelfde. Onderscheiden in gaven, maar wel leden van hetzelfde lichaam. O Heere, dat die leden elkander mochten liefhebben vanuit een rein hart. Hij ziet hoe goed. Hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde kruis als broeders samenwonen. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Het is bij ons niet veilig. Het is aan ons niet toevertrouwd. Maar uw werk, zal tot in der eeuwigheid bestendigd worden. En mochten we daarvan een voorwerp zijn in Christus. We bidden het u in Jezus' naam, in de vergeving van al onze misdaden. Amen. Dan zingen we tot slot. Van Psalm 33. Psalm 33. Ja, ik wou al die versen wel zingen, maar de tijd is te kort daarvoor. Maar laten we zingen, Psalm 33 en daarvan het zesde zangvers. Maar de altoos wijze raders, Heer, houdt eeuwig stand, heeft altijd kracht, altoos kracht. En wat er verder volgt in dat zesde vers van Psalm 33.
Oh.
soms eindigen met de zegenbede: O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.